En ik wil met u, met jou nadenken over Nehemia 4, dat gebed wat Nehemia bidt, een heftig gebed. Gemeente van Christus, gasten, soms gebeurt het als mensen iets vervelends meemaken, dat ze anderen helemaal de huid vol schelden. Iemand kruipt voor in de rij met wachtende mensen of maakt met de auto een bepaalde manoeuvre en mensen kunnen dan helemaal ontploffen. Misschien heb je het wel eens meegemaakt en wat er dan uit de mond komt, ligt er niet om. Ziekte wordt je toegewenst. Ze kunnen allemaal wat mij betreft doodvallen. Als je niet ophoudt, sla ik je tot moes en al die heftige taal kunnen zomaar gehoord worden. Er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen, maar als mensen elkaar het leven zuur maken of elkaar jennen, en als er dan een reactie komt, dan kun je van alles horen. Ik herinner mij dat er in Chili op een bus stond: ik wens jou het dubbele toe van wat jij mij toewenst. Ik wens jou het dubbele toe van wat je mij toewenst. Is het iets goeds, dan wens ik jou het dubbele toe. Is het iets kwaads, dan wens ik jou ook het dubbele daarvan toe. Nou is boos worden natuurlijk op zich niet verkeerd. Dat is een gerechtvaardigde emotie. Als er dingen niet in de haak zijn, als afspraken worden geschonden, dan kun je terecht boos en verontwaardigd zijn. Maar je kunt in je boosheid natuurlijk ook gemakkelijk over een grens gaan. De scheidslijn is soms maar heel dun. Daarom zegt Paulus, denk ik ook in de Efezebrief: word boos. Hè? Als u boos wordt, zondig dan niet. Blijf niet boos of ga in je boosheid niet zo ver dat je die ander beschadigt of met gelijke munt terugbetaalt. De grote vraag is natuurlijk, als iets je wordt aangedaan, hoe reageer je dan? Wat doe je als christen als jou iets naars overkomt? Als iemand jou, om zo te zeggen, iets aandoet? Nou ja, daar is de Bijbel natuurlijk best duidelijk over. Als iemand je slaat, dan moet je de rechterwang ook toekeren. Of vergeld geen kwaad met kwaad. Jezus zegt: heb je vijanden lief, zegen wie je vervolgen. Of we dat altijd doen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Maar in ieder geval weten we wat ons te doen staat. Nooit kwaad met kwaad vergelden. En als dat dan zo is, wat moeten wij nou met dat gebed van Nehemia? Want dan doet hij dat toch juist wel. Kijk maar even mee naar vers 4 en 5. God, doe de smaad van onze tegenstanders op hun eigen hoofd terugkeren. Laat ze maar gevangen worden in het buitenland. Bedek hun ongerechtigheid niet. Laat hun zonden nooit vergeven worden. Dat is nogal een heftig gebed. Hoe kun je zoiets over je lippen krijgen, denk je dan? Heere God, vergeef de zonde van die persoon nooit, maar dan ook nooit. Is dat niet weer typisch, zegt iemand, zo'n oud-testamentisch wraakgebed? Ik kan me best wel voorstellen dat je er moeite mee hebt. We kunnen nog zo last hebben van mensen, maar ze een plaats ontzeggen bij God, bidden dat hij ze nooit zal vergeven. Nee, dat gaat toch veel te ver. Zoiets staat ook helemaal haaks op het leven van de Heer Jezus. Was hij het niet die aan het kruis zelfs bad voor zijn vervolgers: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is wat God van ons vraagt, toch? Stefanus, als die gestenigd wordt, nota bene: Heere God, reken hen de zonde niet toe. Kijk, dat is nou in de stijl van de Heer Jezus. Maar dit gebed, nee. Wat moeten wij daarmee? Nou ja, dat is wel een spannende vraag voor vanmiddag, voor vanavond. En ik moet gelijk toegeven, dat weet u wel, dat dit gebed om wraak geen uniek gebed is. Je komt het veel vaker in de Bijbel tegen. Met name in de psalmen, de wraakpsalmen 94 en andere, waar God gebeden wordt om wraak en om vergelding. Psalm 35 die we zongen is ook zo'n psalm. Zou je thuis nog eens even na moeten lezen. Net als Psalm 94 trouwens. De dichter bidt: Heere God, bestrijd wie mij bestrijden. Laat beschaamd en te schande worden wie mij naar het leven staan. Laat ze maar worden als kas verkaf. Laat maar verwoesting over ze komen. Nou, dat is nogal een heftig gebed. Of helemaal, dat spant de kroon, Psalm 137 aan het slot. De klacht van de Joden in Babel. Vers 8. Gelukkig is hij die uw misdaad vergelden zal. Gelukkig is hij die uw kleine kinderen grijpt en tegen de rots verplettert. Psalm 137 zingen we nooit in de kerk. Daar is natuurlijk ook wel reden voor. Goed, je kan zeggen dat is in de tijd van Obadja. Israël werd aangevallen door de Babyloniërs. Mannen en vrouwen moesten vluchten. En de Edomieten stonden daardoor bij een rotskloof te wachten. En iedereen die de vluchtende langskwam, werd om het leven gebracht. Dat is uiterst gemeen. Je snapt het wel, dat zo'n psalm dat dan bidt, Heere God, vergeld dat. En geef ze het dubbele terug van wat ze ons hebben aangedaan. Maar het is een gruwelijk gebed. En ik denk dat we het zelf ook nooit zouden durven bidden. En dat lijkt me overigens terecht. Maar wat doet Nehemia nu in dit mooie boek? Een gelovige Jood, gelovige opvoeding gehad. Hij leeft in vertrouwen op God. Er is tegenstand en dan opeens zo'n heftig gebed. Ik wil twee dingen wat uitwerken in deze preek. Hoe die ertoe komt, de achtergrond. De tweede, de inhoud van dit gebed. Even terug in de tijd. Er is een bijzondere ontwikkeling gaande in Jeruzalem. Een vernieuwingsbeweging. Het volk is in beweging gekomen nadat ze het getuigenis van Nehemia hebben gehoord. Ze hebben moed gevat. Nehemia had hen verteld hoe God hen had geleid vanuit de burcht Susan helemaal naar het beloofde land. Hoe God het mogelijk had gemaakt. De koning had een papier gegeven om de stad te herbouwen. Bijzonder getuigenis. En ze konden het niet ontkennen, dat moet wel de hand van God zijn. En ze vatten moed en ze gaan verder met de herbouw van de stad. Volgende week zullen we daar iets meer over horen, hoe ze dan bij de poorten aan het bouwen zijn. De schaapspoort die als eerste wordt hersteld. Want daar gingen de schapen door naar binnen, zodat de offers gebracht konden worden. Alles heeft symbolisch ook een betekenis. Maar de mensen die zetten hun handen en schouders onder het werk. Ze vatten moed. En beseffen, dit is wat God van ons vraagt. Na zoveel jaren, tegenslag, ontmoediging, twijfel, is er dan eindelijk een nieuw begin. Na zoveel jaren van neergang groeit de nieuwe liefde tot God. En juist dan, als alles opnieuw opbloeit, is er de tegenstander. Waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel een kapel. De tegenstanders horen dat het herstelwerk vordert. En ze worden, zo hebben we gelezen, boos, woedend. En ze gaan plannen bedenken. En weet u, dat is kenmerkend voor de boze. Daar moeten we niet vreemd van opkijken. Als je aan het werk bent in de kerk. Als je als ouders bezig bent met de geloofsopvoeding van je kinderen. Als je in je dagelijks leven te midden van je collega's de Heere wil dienen. Juist als God in je leven aan het werk is op een hele tedere manier. Is ook de tegenstander actief. Waar je leeft in afhankelijkheid van de Heere. Waar je wordt ingeschakeld om te bouwen aan Gods koninkrijk. Zet de duivel zijn tegenoffensief in. Hij gaat mensen mobiliseren. Want weet u, de duivel kan niet verhinderen dat mensen tot geloof komen. Maar hij kan wel hun geestelijke prestaties belemmeren. Hij kan niet verhinderen vandaag dat mensen van de Heer Jezus gaan houden, dat ze in hem gaan geloven. Dat ze ingeschakeld willen worden in de kerk, in zijn koninkrijk. Maar hij kan wel hun geestelijke groei en toewijding verhinderen. Dat zie je hier gebeurde. Want we hebben het gezien, Jeruzalem moest een heilige en een veilige stad zijn. Het altaar en de tempel waren herbouwd. De verzoening aan God, verzoening met God, de eredienst functioneerde weer. Maar de muren moesten nog gebouwd worden. Het leven onder de rook van de tempel, het leven vanuit de verzoening, de heiliging om zo te zeggen, was nog kwetsbaar. En Satan had niet kunnen verhinderen dat de tempel werd herbouwd, dat de offers weer werden gebracht. Maar ik kan wel proberen te verhinderen dat mensen daaruit gaan leven. Hij kan wel chaos en verwarring veroorzaken. Want als God een vernieuwingsbeweging brengt, dan betekent dat hij terrein verliest. En zo probeert hij in Jeruzalem de eenheid en de geestelijke groei te dwarsbomen. En eigenlijk is dat nog steeds het geval. Hebben wij ook mee te maken. Hij kan niet verhinderen dat mensen van de Heer Jezus gaan houden, dat ze hem als hun verlosser en zaligmaker aanvaarden. Maar dat hij vervolgens Heer is over hun leven. Dat hij het in de dagelijkse gang voor het zeggen krijgt, daar richt hij zijn pijlen op bij ons. Dat er geen geheiligd leven is. Dat er geen verschil is in het leven van de gelovigen tussen wat heilig en wat onheilig is. En hoe doet hij dat? Nou, door het werk van God na te apen. Maarten Luther noemde de duivel de aap van God. Als God gebruik maakt van mensen, dan doet de duivel dat dus ook. Hij aapt na. Als God mensen inschakelt om aan een muur te bouwen, weet hij mensen te vinden om dat te verstoren. Sanballat, de stadhouder van Samaria. Tobia, de stadhouder van het overjordaanse Gesem, bevelhebber van de Arabische provincie. Deze mannen die worden door hem gebruikt om te stoken, te storen. En wat is de tactiek? Nou, als je het boek Nehemia zo wat doorleest, zie je dat ze allerlei manieren gebruiken, allerlei strategieën hebben. Ze maken geheime plannen om Nehemia. Ze maken geheime plannen om de muur aan te vallen. Dat lezen we in hoofdstuk 4. Met bedrog en list proberen ze Nehemia in een val te leiden, te lokken. In hoofdstuk 6 lezen we dat. Maar je ziet hier in dit hoofdstuk vooral de tactiek van de spot. Ze maken het werk dat begonnen is belachelijk. Kijk maar eens even mee naar vers 2. Wat doen die zwakke Joden? Zullen ze hun gang laten gaan? Laten ze offers brengen? Ach ja, wat ze doen stelt niks voor. Als er maar een vos is die tegen de muur aanspringt, dan valt die gewoon om. Vers 11. We zullen ze allemaal doodslaan. Spot. En dat is een gemeen wapen. Spot is een heel gemeen wapen van de tegenstander. Want die haakt zo makkelijk in levens van die God willen volgen, die hem willen dienen. Je komt het vaker in de Bijbel tegen. Geschiedenis van Elisa, profeet herkenbaar aan zijn kale hoofd. Dan zijn daar kinderen die hem spotten. Of in de tijd van Sedekia, als God zijn profeten stuurt voor een boodschap voor de koning en het volk, dan spot het volk. Als de Heer Jezus hangt aan het kruis, zijn er mensen aan de voet van het kruis die hem spotten. Bent u nou die alles veranderen zou? Bent u nou degene die kwam om ons te verlossen? Verlos uzelf. Spot is een gemeen wapen. Als de geest uitgestort is in Handelingen 2, zijn er mensen die spotten. Je zou kunnen zeggen dat is een rode draad in de Bijbel. Dat is een hoofdtactiek van de Satan. Dat hij belachelijk probeert te maken. Op zo'n manier dat je eraan zou kunnen gaan twijfelen. Via mensen. Via wat mensen tegen je zeggen. En hoezeer, al heb je misschien wel 10 bemoedigingen gehoord, 1 verkeerde opmerking heeft veel meer impact. Het is als met een wit vel. Er zit maar 1 zwarte stip op en je ziet gelijk de zwarte stip. Dat doet spot. Dat doet een nare opmerking van iemand. Want spot betekent dat je niet serieus genomen wordt in je diepste overtuiging. Dat je niet gerespecteerd wordt in wat je gelooft. En misschien heb je daar wel mee te maken gehad. Je hoort soms wel eens dat jongeren, dat hun middelbare schoolperiode een hel was. Omdat ze zo gepest werden. En dat is soms zo raadselachtig. Waarom nou die ene, het mikpunt van alle spot in de klas? Als je het mee hebt gemaakt hoe je er buiten lag in de groep. En of het nou was de bril die je droeg, de kleren die je aan had, of het etui dat je bij je had. Alles kan als aanleiding worden gebruikt, maar het vreet gaat zo diep vaak. Die kleine opmerkingen van je collega's die allemaal niet geloven en die merken iets aan je. Wat moet je dan sterk in je schoenen staan? Of als het op je werk over het geloof, over de kerk gaat, dan altijd die karikaturen, die misstanden die er ook wel zijn, maar waar het echt om gaat. Ach ja, zo'n opmerking op tafel is zomaar geplaatst en voordat je kan reageren, hebben ze het alweer over wat anders. Maar dat is soms zo lastig. En dan voel je je ontmoedigd. Alleen staan soms ook. En zeker als mensen, hè, nog wel iets van een christelijk besef hebben, misschien wel een gelovig of een christelijke opvoeding hebben gehad, maar juist daar dan afstand van hebben genomen, die zijn vaak nog het ergste. Mensen vandaag de dag die eigenlijk helemaal geen kennis hebben van het christelijk geloof, die zijn veel meer open. Je ziet het bij al die schrijvers natuurlijk, die wel een christelijk verleden hadden in het voorgeslacht, hoezeer ze daar dan weer op schieten en belachelijk maken. En daar met hun romans ook weer geld mee verdienen. Ik denk dat het bij Sanballat gemeente ook zo was. Sanballat was een Samaritaan. Hij was half Jood, half heiden. En wat hebben ze van die Sanballat veel last? God is bezig. Hij werkt op een hele bijzondere manier. Mensen vatten moed. En dan komt daar de spot. En wat doe je dan? En dan bidt Nehemia dat gebed. Je zou kunnen zeggen dat Nehemia helemaal getergd is. Hij is woedend. Hij kan het niet langer meer aanhoren. En dan bidt hij dat heftige gebed. Heere God, doe de smaad van onze tegenstanders terugkeren op hun eigen hoofd. Laat ze maar gevangen worden in het buitenland. Bedek hun ongerechtigheid niet. Vergeef hun zonde niet. Wat moet je daar nou mee met zo'n gebed? Ik maak er een paar opmerkingen over. Als we even op dat gebed inzoomen. Kijk, ik vind het te makkelijk om te zeggen dat is nou fout. Dat moet je niet bidden. Misschien dat ik daar uiteindelijk wel op terecht kom. Maar laten we even goed proberen te begrijpen wat hij bidt en waarom. Het eerste wat Nehemia niet doet, is dat hij het heel persoonlijk neemt. Dat hij uit is op persoonlijke wraak. Dat doet hij niet. He, dat hij beledigd is, dat die spot zeg maar binnen in zijn hart komt. Dat hij zelf zo boos is dat hij dan ontploft en dat hij dan dit gebed bidt. Dat is niet de grondhouding van Nehemia. Kijk maar naar vers 5 van het slot. Zij hebben u getergd, God. En dat doet Nehemia pijn. Dat het goede werk van God verstoord wordt. Dat ze God belachelijk hebben gemaakt. Je zou kunnen zeggen, het is de eer van God die bij Nehemia bovenaan staat. De God die van jongs af aan heeft leren kennen. De God die hem zo bijzonder had geleid. De God die je lief heeft, die hij wil dienen. Om die God gaat het, die maken ze belachelijk. We hebben de psalm nu niet gezongen, maar de dichter van psalm 139 bidt ook zoiets. Heere God, zou ik niet haten die u haat? En ik besef, ik weet, het luistert natuurlijk wel nauw als je zo'n gebed bidt. Want ons vlees, onze oude mens, kan er natuurlijk zomaar tussen zitten. Onze vijanden zijn niet automatisch de vijanden van God. De dichter van Psalm 139 bidt daarom ook aan het eind, als hij dat gezegd heeft, zou ik niet haten wie u haten, bidt hij ook, o Heere God, doorgrond mijn hart. Ken mij. Als ik op een schadelijke weg zit, leid mij dan op de eeuwige, op de goede weg. Hij bidt om een zuiver hart. En dat is belangrijk, denk ik. Als je nou zo bespot bent, als je zo ook met allerlei narigheid in je leven, in je jonge leven te maken hebt, met pest of iets anders. Of als je christen bent, elders in het land en je hebt met heel veel vervolging te maken. En je bidt Dan is het belangrijk dat je je hart ook toetst. Heere God, het heeft mij allemaal wel pijn gedaan, maar dat is nog tot daaraan toe. Maar het gaat om de zaak van u. Dat zie je hier bij Nehemia. Dat werk van God, die vernieuwingsbeweging, God zelf, wordt belachelijk gemaakt. Dus dat gebed is geboren uit een heilige verontwaardiging. Dat is wel belangrijk om te beseffen. En dan het tweede wat ook opvalt. Hij bidt niet om de vernietiging van de vijanden. Hij bidt om vergelding. Ook dat is wel belangrijk, denk ik, om te beseffen. Vergeef hun zonde niet. Laat ze maar gevangen worden. Gemeente, ik denk dat wij zo'n gebed vandaag niet kunnen bidden op deze manier. Ik denk dat het gevaar groot is dat het te veel op de man of op de vrouw zullen spelen. Dat wij ons fixeren op de mensen die je wat aandoen. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk als je zo bidt, zoals Nehemia doet. Heere God, wat ze mij hebben aangedaan, dat moet u hen nooit en nooit vergeven. Ik denk dat zo'n gebed hoeven wij niet te bidden. Maar het gaat natuurlijk om de bedoeling die daarachter zit. Nehemia beseft dat er Satan aan het werk is, de tegenstander van God. Dat er kwade machten zijn die die vernieuwingsbeweging proberen te versmoren. En die bidt daartegen. En ik denk dat als dat de intentie is, dat zo bidden niet verkeerd is. Ik moest al even denken aan het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd, het Onze Vader. In dat gebed bidden we: Heere God, laat uw koninkrijk komen. In het oude leerboek van de kerk in de Heidelbergse catechismus wordt daar dan een uitleg over gegeven wat het dan betekent. In zondag 48 wordt dan dit gezegd: uw koninkrijk komen. Er worden drie dingen gezegd. En het gaat me om het derde. Wat betekent dat als je dat bidt? Nou, dan bid je aan de Heere God: regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons meer aan u onderwerpen. Nou, dat is positief. Bewaar en vermeerder uw kerk. Hè. Laat het koninkrijk uitbreiden. Laat uw kerk ook uitbreiden. Maar dan is het derde: verstoor de werken van de duivel en het geweld dat zich tegen u verheft. En ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Kijk, dat is volgens mij de juiste toon. Dat je niet fixeert op mensen, maar op de tegenstander daarachter. Verstoor de werken van de duivel, die mensen gebruikt om het goede werk van God te verstoren. Die mensen gebruikt om jou, u, misschien wel het leven zuur te maken. Of onze medebroeders en zusters van de vervolgde kerk. Verstoor de werken van de duivel en het geweld dat zich tegen u verheft. En dat lijkt me de juiste weg. Bidden tegen de krachten die Gods werk verstoren. Satan wint mensen voor zijn kwade plannen. Maar dan moeten we in de lijn van Paulus verder kijken. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, mensen doen je pijn. Maar daarachter zit de tegenstander van God, die aanknopingspunt heeft gevonden. En je moet in je gebed dus een spade dieper steken. Althans, proberen te steken. Want dat is natuurlijk niet eenvoudig. Maar zo mag je wel bidden: Heere God, verbreek de werken van Satan. En sta niet toe dat deze en gene mij zoveel pijn doet. Sta niet toe dat deze machten, deze mensen, het goede werk van u zo verstoren. Krachtig bidden tegen wat het leven van mensen kapot maakt. De tegenkrachten. Ik denk als we het gebed van Nehemia zo verstaan, dat we dan de juiste intentie kunnen peilen. En zouden misschien niet de woorden zo overnemen, maar wel de kracht. Het krachtig opkomen tegen wat Gods werk verstoort. Zomaar onder het werk bidt Nehemia dat gebed. Hij bidt met de pet op, om zo te zeggen. Midden in de strijd staat hij. Met de ene hand bouwt hij. Met de andere hand is hij met God verbonden. Ik dacht, zouden we dat misschien van Nehemia niet kunnen leren? Hoe belangrijk het is om krachtig te bidden. Om ons niet zomaar neer te leggen bij bestaande situaties, bij dingen die niet goed gaan in deze wereld. De kerk die leger wordt. De afbraak die er is, de chaos in deze wereld. De bespotting van de naam van God. Een heilige verontwaardiging voor de dienst van God en de eer van onze hemelse Vader. Gemeente, doet het ons nog pijn dat er zoveel mis is in deze wereld. De stad waarin we leven, ook in ons eigen leven. Hoezeer wij in deze wereld afwijken van Gods bedoeling. Hebben we daar verdriet van? Kan het ons verontwaardigen dat we zoveel weten en zo weinig soms met die kennis doen? De muren steeds meer afbrokkelen. En dat het goede werk van God zo spaarzaam lijkt. Ik denk dat we van Nehemia dat mee kunnen nemen. En ik hoop dat onze gebeden daardoor worden aangespoord. Tegenover het geweld van de boze, van mensen die macht hebben en die maar doen wat ze leuk of belangrijk vinden. Dat we krachtig bidden tegen de machten van kwaad. Dat we bidden dat God de regie neemt. Dat is denk ik ook wat de dichters van de psalmen heeft bewogen. Heere God, twist met mijn belagers. Neemt u in dit alles alstublieft de regie. Dat is een heel krachtig gebed. Want als de wraak in onze handen komt te liggen, gaat het fout. Maar als het in de handen van God ligt, daar is het veiligst. De enige persoon waar wraak en vergelding veilig zijn, omdat hij rechtvaardig is en betrouwbaar. Het gebed van Nehemia. Ik eindig, het is tijd. Voeg er dit nog aan toe. Als we bidden tegen de machten die het goede werk van God verstoren, dan kunnen we een voorbeeld nemen aan onze heiland. Apostel Petrus zegt het zo mooi in zijn brief. Hij liet zich door zijn vijanden aan het kruis ter dood brengen. Hij overwon de zonde door ze te dragen. En in die weg naar het kruis en aan het kruis vergold hij geen kwaad met kwaad. Maar wat deed hij? Hij gaf het over aan zijn Vader in de hemel. Aan het kruis heeft Jezus, denk ik, dat gebed ook gebeden. Twist met mijn twisters. Hemelheer, ga mijn bestrijders toch tekeer. O God, neem de regie en treed op. Doe recht. Ik denk dat dat de juiste grondhouding is in het gebed. Het is een heftig gebed van Nehemia. We zullen het niet zomaar na kunnen bidden. Maar we kunnen er wel van leren. Aangespoord worden in ons gebed. En het volk, ondanks dat gebed of dankzij het gebed. Nee, ondanks het gebed en dankzij de Heere God ontvangt het moed om verder te gaan. Als wij bidden, zal de Heere ons dat ook geven. Amen.